Dames de kerkraad, zijn er voor u de volgende afkondigingen. In deze dienst is een voortzetting van de bediening van het heilige avondmaal. En aansluitend vindt de dankzegging en nabetrachting plaats. Zondag 3 mei zijn de diensten om 10:30. 's morgens hoop ik zelf voor te gaan en 's middags gaat kandidaat van de Boogaard voor. Er zijn enkele mededelingen. Er is huwelijksbevestiging aangevraagd door Bert-Jan Molenaar en Martina Slagboom. Zij hopen aanstaande vrijdag 1 mei in het huwelijk te treden. De huwelijksdienst waarin ik zal volgaan zal hier plaatsvinden in de Laankerk, 's avonds om 7:00. Alle van harte uitgenodigd en ze hebben ook aangegeven dat iedereen aansluitend van harte welkom is op de receptie. Zometeen aansluitend aan deze dienst zijn twee ambtsdragers beschikbaar om, als u dat wenst, een gesprek te voeren. Ze zullen na het consistoriegebed hier terugkomen in de kerk en op het podium gaan staan. Komende woensdag 29 april vergadert de kerkenraad. En volgende week zondag is er extra collecte en die is dan bestemd voor het bouwfonds huisvesting. Voor alle toekomstige daten geldt deel voor lente. De dienst erop veranderen, er zijn 3 collecten, waarvan de eerste voor het landelijk evangelisatiewerk is bestemd, de tweede voor de kerk en de derde voor het onderhoud van de kerk. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij samen zingen op Psalm 111, het 5e vers. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid, pal als op onwrikbare steunpilaren. Psalm 111, vers 5. Wij stellen ons voor de heilige wet van God en daarna zingen wij op Psalm 51, het 4e vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaat, zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 4, laten wij dat zingen als antwoord op de lezing van Gods wet en de samenvatting die Jezus ons gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik de Heere uw God ben, een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze geboden samengevat toen een wetgeleerde hem vroeg: Meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij willen voor sommige personen in het bijzonder bidden. We willen bidden voor Bert-Jan en Martina, die komende vrijdag in het huwelijk hopen te treden en hier in de kerk ook God zegen hopen te vragen over hun huwelijk. We willen bidden voor Arjan Boom, die niet bij ons kan zijn in de dienst, die onderzoeken moet ondergaan en het is een moeilijke weg voor hem, waarin hij gelukkig God zegen mag ervaren. We willen ook bidden voor Floris Visser, zoontje van Jan-Jaap en Christine, anderhalf jaar oud. Vannacht is hij erg benauwd geworden. Waarschijnlijk heeft hij een virusinfectie opgelopen. En dat werd vanmorgen dermate ernstig dat hij met grote spoed naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Dus op dit moment is hij in het Sophia kinderziekenhuis, waar hij op de high care afdeling moet verblijven en waar ze proberen middelen te geven. Hij lijkt daar iets op te reageren, maar het is wel iets wat ze voorzichtig op moeten bouwen en hopen dat het aanslaat. Het is spannend voor zijn ouders, voor het hele gezin, en we willen zeker voor hem bidden en vragen of God zijn jonge leven spaart. Laten we samen bidden over de bediening van het woord en het sacrament in deze dienst. Heere trouwe, eeuwige God, wij komen aan het begin van deze dienst tot u in het gebed. En we bidden om uw hulp, om uw aanwezigheid, om uw genade. Wij zijn daar zo op aangewezen, wij zijn daar zo van afhankelijk. U onderhoudt ons leven, maar als u, zegt uw woord, de levensdraad afsnijdt, dan zijn wij niet meer. Als u uw hand inhoudt, zo vergaan wij. En daarom bidden wij, Heere, dat u ons leven spaart en draagt, dat u ons geeft wat wij nodig hebben naar geest en lichaam, om in deze dienst naar uw woord te horen en, als u het geeft, voor sommigen van ons ook aan te gaan aan het heilige avondmaal. Heere, geef ons een gezegende dienst. Wilt u uw heilige evangelie helder voor ogen stellen? Geef dat wij het brood en de wijn mogen ontvangen om versterkt te worden in ons zien op de Heere Jezus Christus en op hem alleen. U weet hoe wij dat nodig hebben, want wij hebben geen volkomen geloof, maar we hebben nog dagelijks met de zwakheid van ons vlees te strijden. En wij, Heere, wij moeten, als we eerlijk zijn, belijden dat wij midden in de dood liggen. Dat wij daarom verslagen en bezwaarde harten hebben, maar juist daarom leer ons, Heere, dat wij hoe langer hoe meer ons vertrouwen stellen op Jezus Christus, op het hemelse brood, God en mens. Opdat hij in ons zou wonen en wij in hem, en wij niet langer in de zonde zouden leven. Wilt u ons dan helpen in deze dienst met het luisteren, en zegen ook uw dienaar in het spreken van het woord, in het bedienen van het sacrament van het avondmaal. Geef dat alles in goede orde mag verlopen. Heere, we bidden voor de kleine Floris. Wat is het leven kwetsbaar? Wat kunnen we ervan opgeschrikt worden? We bidden, Heere, dat de middelen in het ziekenhuis gezegend worden, dat zijn leven gespaard blijft, dat de benauwdheid wordt weggenomen, dat hij weer mag herstellen. Wilt u met zijn ouders zijn en met zijn broertjes? Heere, we bidden voor hen allemaal. En we danken u, Heere, dat wij dat mogen weten, dat het leven van onszelf en van onze kinderen in uw hand is. We bidden, Heere, voor Arjan Boom. U kent ook zijn situatie, de onderzoeken die hij ondergaat, de uitslagen die hij ontvangt, de plannen die de artsen maken om te kijken wat ze kunnen doen. Heere, er is nog veel onzeker en veel onduidelijk. Maar we bidden dat u bij hem bent en we vragen u dat hij mag herstellen en gezond en krachtig mag worden. Maar Heere, uw weg is in het heiligdom en uw voetstappen gaan door de zee, ze worden niet gekend. U leidde uw volk door de hand van Mozes en Aaron. Zo leidt u ook nu Arjan in een weg die voor hem niet bekend is, maar het is uw weg, Heere, en u leidt met wijsheid en met goedheid. We bidden dat hij voortdurend mag ervaren dat u dicht bij bent en hem niet verlaat, maar met hem gaat. Wees met Bert-Jan en Martina. We bidden, Heere, dat ze mogen toeleven na komende vrijdag, dat ze een vreugdevolle en een blijde dag mogen hebben, dat ze ook uw zegen zullen ontvangen en met vertrouwen in elkaar en met vertrouwen in u de toekomst in mogen gaan. Heere, wees ze nabij en gedenk allen die met hen meeleven, delen in hun vreugde en blijdschap. En wilt u ze zo zegenen, maar ook tot een zegen stellen. Gedenk de kerkenraad die komende woensdag hoopt te vergaderen. Wilt u ons de broederlijke eensgezindheid geven die we zo van harte verlangen om het werk te mogen doen ten goede van uw gemeente. We bidden voor de personen die niet bij ons kunnen zijn in deze dienst, die te oud zijn, die ziek zijn, die op de kinderen passen wellicht, die andere redenen hebben, hun werk misschien of wat dan ook. Heren, we dragen ze aan u op. We voelen ons ook met hen verbonden. We bidden voor de Koningsdag. We bidden voor het Koninklijke Huis. Heren, we danken u dat u ons dat geeft, dat we in zo'n land mogen leven. En dat wij niet geregeerd worden door geweld en door macht, maar dat wij in een land als dit mogen verkeren. Zegen het, Heren, voor de uitbreiding van uw Koninkrijk. Geef dat wij die vrijheid die we hebben zullen gebruiken om andere mensen te bereiken. En we bidden dat ook ons Koningshuis in geloof en afhankelijkheid van u zal leven. Gedenk de zeevarenden en de binnenschippers, in het bijzonder de familie van de Dol die bij onze gemeente behoort. Ze luisteren mee, ze zijn met ons verbonden. Heere, zegen hen en stel ze tot een zegen. We zien zo op tot u, Heere. We bidden u om uw genade voor onszelf, voor uw kerk in deze wereld, voor deze gehele wereld, die lijdt onder de zonde en de gevolgen van de zonde van Adam, maar die eenmaal volkomen verlost zal worden als uw Heere Jezus weer zal komen en alle dingen zult herstellen. Laat dan deze dag en deze dienst daartoe mogen dienen. Dat vragen wij in Jezus' naam. Amen. Wij zullen nu overgaan tot de bediening van het heilig avondmaal. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en de heilige drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Wij lezen dat Paulus zegt in Romeinen 6, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Paulus zegt daar dat de zonde een heersende macht is. We zullen daar straks in de prediking ook wel uitvoeriger bij stilstaan. Maar hij zegt dat die heersende macht van de zonde door het offer van Christus is verbroken. En dat in plaats van de heerschappij van de zonde De heerschappij van de genade in ons leven mag regeren. Wij kunnen onszelf van die heerschappij van de zonde niet bevrijden. Maar Christus is gekomen en Hij bevrijdt ons. Niet alleen van de schuld en niet alleen van de straf, maar ook van de heersende macht en de kracht van de zonde. Als dat ons verlangen is, om niet onder de wet, om niet onder de zonde, om niet onder de straf te leven, maar te mogen leven onder de genade, dan zijn wij welkom. En dan mogen wij de tekenen van brood en wijn uit de hand van Christus ontvangen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn nog enkele plaatsen aan deze tafel. Als er verder niemand is, zullen we met deze bediening, deze tafel, de bediening van deze zondag gaan besluiten. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten wij samen gedeelte lezen uit Romeinen 6. Romeinen 6, de versen 12 tot en met 14. Of laten we lezen vanaf vers 11, 11 tot en met 14. Alzo ook gij, houdt het daarvoor dat gij wel aan de zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van datzelfde lichaam. En stelt uw leden niet aan de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf Gode als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dat laatste vers dat wij lazen, vers 14, stelt het als een vaste zekerheid. De zonde zal over u niet heersen. Die heersende macht van de zonde is door Christus verbroken. Wij zijn niet onder de wet, wij zijn onder de genade. Maar het staat tegelijkertijd in vers 12 een oproep aan ons. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichamen. Het vraagt ook onze toewijding, het vraagt onze strijd, het vraagt onze navolging. Dat wij niet in de zonde leven, maar dat wij leven onder de heerschappij van de genade. En vers 11 zegt hoe wij dat kunnen doen. Vers 11 is de allereerste oproep in de hele Romeinenbrief. Alzo ook gij, houdt het daarvoor, dat gij wel aan de zonde dood zijt, maar Gode levend in Christus Jezus onze Heere. De eerste oproep in deze brief zegt niet wat wij moeten doen, wat we moeten gaan ondernemen, maar houdt het daarvoor. Aanvaard dat als een waarheid, wat het woord van God ons voorhoudt en belooft. En het geloof houdt het daarvoor, dat wij aan de zonde dood zijn en Gode levend zijn in Christus Jezus. En als wij zo mogen leven, dan zal in ons leven blijken, meer en meer, dat de heerschappij van de zonde heeft moeten wijken voor de heerschappij van de genade. Laten we daarvan zingen uit de bereiding van het gebed des Heren. De kracht die Christus geeft. Gebed des Heren, het 9e vers. Want uw is het koninkrijk, o Heer. Uw is de kracht. Uw is al de eer. Gebed des Heren, vers 9.
Thank you.
geliefden in de Heere, omdat de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespijzigd heeft, zo laat ons samen zijn naam met dankzegging prijzen en ieder spreken in zijn hart. Aldus, loof de Heere mijn ziel en al wat binnen in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die alle krankheden geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwig de toorn behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goede tierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zover het oosten is van het westen, zover doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmee zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn, door de dood van zijn zoon toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en harte zeer een lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. Laten we de avondmaalsbediening van deze zondag afsluiten met het dankgebed uit het formulier. O barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren Zoon tot een middelaar en offer voor onze zonde en tot een spijs en drank ten eeuwige leven geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulk uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking van dat geloof door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw heilige geest de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, zoals hij ons geleerd heeft, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Wij openen het woord van God en wij lezen Romeinen 5 vers 12 tot en met 21. Romeinen 5 vers 12 tot het einde van het hoofdstuk. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en zo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Want tot de wet was de zonde in de wereld, maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen die niet gezondigd hadden in de gelijkheid van die overtreding van Adam, die een voorbeeld is van degene die komen zal. Nog niet gelijk de misdaad, zo is ook de genadegift, want indien door de misdaad van één velen gestorven zijn, zo is veel meer de genade van God en de gave door de genade die daar is van één mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En niet gelijk de schuld was door die ene die gezondigd heeft, zo is de gift. Want de schuld is wel uit één misdaad tot verdoemenis, maar de genadegift is uit vele misdaden tot rechtvaardigmaking. Want Indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door die ene, veel meer zullen degenen die de overvloed van de genade en van de gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door die ene, namelijk Jezus Christus. Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen omdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we vers 21 lezen als een samenvatting van dit gedeelte en als de tekst boven de preek. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus, onze Heere. Boven de preek schrijven wij nogmaals Adam en Christus. We hebben boven de eerste preek vorige week in de voorbereidingsdienst erboven geschreven Adam en Christus. En ik schrijf het er nog een keer boven. Nogmaals Adam en Christus. En ik zou graag drie dingen willen noemen om daar over na te denken. Het zijn eigenlijk drie gedachten die we al gehoord hebben. Ja, inderdaad. Maar die zo belangrijk zijn dat het goed is om ze nog een keer aan de orde te stellen. En dat zijn deze drie gedachten. Ten eerste de ernst van de zonde. In de tweede plaats de zekerheid van de zaligheid. En ten derde de kracht van de genade. Nogmaals Adam en Christus. In de eerste plaats de ernst van de zonde. In de tweede plaats de zekerheid van de zaligheid. En in de derde plaats de kracht van de genade. Laten wij zingen uit Psalm 103, de versen 6 en 7. Psalm 103, vers 6 en 7. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen de gunst waarmee je hen wil gadeslaan. En wat er volgt, vers 6 en 7 uit Psalm 103. Thank you. Gemeente, het eerste wat wij leren uit dit gedeelte van Romeinen 5 is de ernst van de zonde. We zijn in de achterliggende week, denk ik, allemaal opgeschrikt door dat bericht van die 750, 800 mensen, die vluchtelingen die in die boot zaten en die verdronken zijn. Allemaal mensen, en laten we maar eerlijk zijn, net als wij. Mensen die, misschien moeten we het zo wel zeggen, mensen die een leven wilden dat een beetje lijkt op het leven dat u, jij en ik hebben. Een beetje vrijheid, een beetje uitzicht, een beetje perspectief. Maar toen zij het leven zochten, vonden zij de dood. Zo in één keer. Het schip zonk, honderden mensen. Waar komt dat vandaan, die nabijheid van de dood? Het is zo dichtbij, het is dus zo plotseling. En als we dan denken aan de aardbeving in Nepal van gisteren. Intussen ruim 2000 doden geregistreerd. In één keer al die levens van al die mensen weggevaagd, afgesneden. Waar komt die dood vandaan? Het is zo dichtbij, ook bij u, bij jou, bij mij. En wij lezen hier in dit gedeelte dat dat voortkomt uit één zonde. De zonde van Adam. En die ene zonde die Adam begaan heeft, heeft zo'n enorme uitwerking. Dat dat uw, jou, mijn leven raakt en dat wij de gevolgen van die ene zonde nog steeds dagelijks om ons heen kunnen zien. Ik weet het wel, mensen die de Bijbelse geschiedenis over Adam terzijde schuiven als een of andere mythe. Ik weet het wel dat er veel mensen zijn die de Bijbelse boodschap over Adam afdoen. Ja, hij heeft zijn appeltje gegeten. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Waarom staat dat in de Bijbel? Waarom heeft God dat nu zo gedaan? Dat één iemand iets doet en... Nou, ik zal het u zeggen, om de ernst van de zonde ons duidelijk te maken. Wat zijn de gevolgen van de zonde? Kijk naar die ene zonde van Adam, die ongehoorzaam was, die niet deed wat God zei. En zie wat voor onvoorstelbare uitwerking die ene zonde heeft gehad. Gemeente, dat is zonde. Kinderen, als je een keer te laat bent voor het eten, je moeder heeft gezegd, we eten om 5:30. Maar ja, je bent aan het buiten spelen, je vergeet zogenaamd de tijd en je komt te laat. Dan krijg je straf. Dan zegt je moeder, je moet een 30 minuten eerder naar bed. En dat is straf, het is niet zo'n zware straf, maar het is wel straf. Dus hoe zwaarder de zonde is, hoe erger het is wat je verkeerd gedaan hebt, hoe zwaarder de straf ook. Ja, want als je nu op school zit en je doet nou nooit je huiswerk, dan word je er eigenlijk ook voor gestraft. Dan blijf je zitten, dat is al ernstiger, dat is niet een 30 minuten eerder naar bed, maar dat is een heel jaar overdoen. Dus dat wordt al erger. Al zou je de koning beledigen, dan wordt het nog ernstiger, dan pakt de politie je op en dan word je gestraft, krijg je een strafblad, moet je de gevangenis in. Dat is nog erger dan op school je huiswerk niet doen. Maar wat nu als je niet de koning beledigt, kinderen? Niet de koning, maar wat nu als je God beledigt? Wat nu als je ongehoorzaam bent, niet aan je vader en moeder, maar als je ongehoorzaam bent aan God? Nou, dat was wat Adam deed. Hij beledigde God, hij was ongehoorzaam aan het gebod van God. En het gevolg daarvan was dat hij moest sterven. Dus kinderen, als jij, of ik, of je vader, of je moeder, of wie dan ook, als wij zondigen tegen God, wat voor straf hoort daarbij? Dan moet je sterven. Dan moet je sterven. Dat is de straf op de zonde. En om ons te laten zien, gemeente, wat de ernst van de zonde is, heeft God gezegd, kijk naar Adam. Kijk om je heen en zie de dood in deze wereld. Komt voort uit één zonde. En elke zonde die u of jij of ik doe, maakt ons de dood en de straf van God waardig. Elke zonde van mij heeft eigenlijk diezelfde enorme uitwerking die de zonde van Adam had. Want dat is ook zo, gemeente. Die zonde van Adam had niet alleen gevolgen voor hemzelf, maar ook voor zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, voor alle mensen, voor alle Adamskinderen. En daar waarschuwt de Bijbel ons tegen. Dat laat zien wat de ernst van de zonde is. Dat onze zonden doorwerken naar onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Het tweede gebod waarschuwt daarvoor, hè? Dat God dat door laat gaan tot in het derde en in het vierde geslacht. Ja, er zijn mensen die daar nog steeds de gevolgen van dragen en dat met zich mee torsen, dat hun overgrootvader fout was in de oorlog. Of dat je grootvader een strafblad had, een misdaad begaan heeft. Of er zijn mensen die de gevolgen van ondervinden dat hun vader of moeder een alcoholprobleem had. En als kind, als kleinkind, als achterkleinkind onderga je die gevolgen, de ernst van de zonde. We zien dat nog steeds om ons heen. Soms is er een dominee die één misstap doet en uit zijn ambt wordt gezet. Soms is er een leerkracht die één ding verkeerd doet en geschorst wordt. Soms zijn de ministers ontslagen om één zonde, één overtreding die zij gedaan hebben. En zo is het nu ook met onze zonde, gemeente. Ook met mijn zonde, uw zonde, jouw zonde. Wie herkent het niet? Je bent een keer boos. Je kunt je niet beheersen en je slaat een keer. Wat een enorme uitwerking heeft die zonde. Je laat een keer een woord ontschieten in je drift. Wat een schade brengt het teweeg bij je kinderen. Misschien wel bij je kleinkinderen. En daarom, dat woord dat hier gebruikt wordt voor zonde is misdaden, hè? Ja, elke zonde is werkelijk misdadig. Er gaat zoveel kapot door onze zonden. De ernst van de zonde, we zien dat hier in Romeinen 5. We zien hetzelfde nog van een hele andere kant, gemeente. Want wat was er nu mogelijk om de ernst van die schade van de zonde te herstellen? Eén ding maar. Het offer van Christus. Niets minder dan dat zou kunnen voldoen. Dat alleen was mogelijk, was geschikt om de schade en de schuld van onze zonde te herstellen. Zijn dood was nodig om mijn dood weg te nemen. En dan zegt vers 20 er nog bij, maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder zou worden. Met de wet wordt de wet van Mozes bedoeld. Mozes is al een keer genoemd in vers 14. De wetten voor het Joodse volk. Waarom heeft God die wetten erbij gegeven? Omdat de zonde te meerder zou worden. Meer namelijk in ons bewustzijn, in onze ervaring, in ons besef. Als wij die geboden van God ontvangen, dan gaan wij zien dat wij zondaren zijn. Omdat de misdaad te meerder zou worden. En daarom, gemeente, we mogen die wet van God niet aan de kant schuiven. We hebben hem nu vanmiddag opnieuw gelezen. Maar leg je leven er maar eens een keer naast. 10 geboden, 2 liefdesgeboden. Hebt u ze gehouden? Heb jij ze gehouden? Nee, hè? Nee. En dan, de ernst van de zonde, dan zal de dood het gevolg zijn. Ook op mijn zonde, ook op uw, op jouw zonde. We kennen allemaal wel, wees maar eerlijk bij jezelf, je kent je eigen persoonlijke, concrete zonde. En daarom belijd ze voor God. Wij kunnen dat oordeel en die dood niet ontgaan. Als wij onze zonden niet voor God belijden en uitspreken en zeggen dat wij zondaar zijn, leg het voor hem neer. Het is onmisbaar. Als we dat overslaan, als we dat eruit laten, is er geen evangelie mogelijk. Onze eerste gedachte, de ernst van de zonde. We gaan naar de tweede gedachte, de zekerheid van de zaligheid. Want gemeente, er is die eerste Adam, maar er is ook die tweede, die laatste Adam. Er is Jezus Christus. En alles wat die eerste Adam verwoest heeft, wordt door hem hersteld. Alles wat Adam heeft misdaan, wordt door Christus verbeterd. Alles. Tegenover die dood staat het leven. Tegenover die ongehoorzaamheid staat de gehoorzaamheid. Tegenover de ongerechtigheid de gerechtigheid. Tegenover de zonde de genade. En vanmorgen hebben we het gehoord. Nog veel meer. Nog veel meer. De overvloed van de genade. Ja, gemeente, het is waar. Wij leven in een wereld waar de dood aanwezig is. Bijna tastbaar. Maar vergeet het niet. Wij leven ook in een wereld waar het leven aanwezig is. Wij leven in een wereld waar de boodschap van Jezus Christus aanwezig is. Toch? Dat is toch wat we elke zondag tegen elkaar mogen zeggen. Wij leven in een wereld waar het offer van Christus heeft plaatsgevonden. De dood is er. Maar er is geen enkele reden tot wanhoop en moedeloosheid. We gaan niet spreken over de eerste Adam en we vergeten om over de laatste Adam te spreken. We gaan niet uitvoerig spreken over die eerste Adam om dan te zwijgen over de tweede. Dat hoort samen. Sterker nog, waarom gaat Paulus spreken over de eerste Adam? Omdat hij de tweede wil verkondigen. Waarom heeft hij het over de dood? Omdat hij wil spreken over het leven. En daarom, gemeente, er is voor niemand van ons reden of aanleiding om zich verloren en hopeloos te gevoelen. Ja, toch wel. Voor degene die die boodschap van die tweede mens, die laatste Adam, Jezus Christus, afwijzen. Dan ben je volledig verloren. Dan ben je hopeloos. Dan ben je niet meer te redden. Maar de boodschap van vanmiddag is dat die tweede mens, Jezus Christus, ook gekomen is. En in hem is de zaligheid zeker. En gemeente, vanmiddag zeggen we dit ook tegen elkaar. Die zaligheid is zeker. Want we hebben allemaal die twijfel en dat ongeloof in ons hart. Er is niemand bij wie het geloof zo volkomen is dat je dat overstegen bent. Allemaal kennen we die momenten en die ogenblikken van halfslachtigheid, van twijfel, van verwarring. Allemaal staan we open voor die verleiding om toch weer onze zaligheid te funderen. Ja, op wat ik doe. Alsof het van mij afhankelijk is. Nee, het is zeker in Christus. En daarom hebben we dat evangelie ook telkens weer nodig. Hè? En ik hoop dat u, dat jij, zoals we dat vanmorgen mochten doen, Romeinen 3, 4, 5, 6, doorlezend, dat dat geen onbekende klanken zijn. Maar dat je dat evangelie herkent en bekent, beleidt. Maar we hebben het nodig, telkens weer. De zaligheid is zeker. Kinderen, als jullie dit gedeelte meelezen, misschien stop je wel met meelezen, want het zijn zulke moeilijke woorden en het zijn zulke lange zinnen. Ja, dat is ook wel een beetje waar. Maar toch, kinderen, is het heel eenvoudig. Heel eenvoudig. Hoe eenvoudig dan? Nou, door Adam is alles kapot gegaan. En door de Heer Jezus wordt alles hersteld. Zo eenvoudig is het. In Adam, zeggen we dan, alles kwijt. In Christus mag ik alles hebben. En er zijn er misschien grote mensen die dan zeggen, ja, maar hoe weet ik of ik in Christus ben? Dat hebben we gehoord vanmorgen. Het is een gave. Het is een geschenk. Het is een genadegift die wij mogen ontvangen. Die wij mogen aannemen. De zekerheid van de zaligheid. We kunnen om ons heen ook stemmen horen die zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet. Een christen is niet zo zeker hoor. Een christen twijfelt. Laten we daarvoor oppassen dat we die onzekerheid en die twijfel niet gaan goed praten en zelfs gaan verheerlijken. Dat is een verschrikkelijke gedachte. Waarom? Omdat de zekerheid zalig is in de Heere Jezus Christus. En wie daaraan twijfelt en wie daar vraagtekens bij zet, die loogt het evangelie. Dat is geen accentsverschil hoor. We kunnen dat wel zeggen, ja, je hebt zware dominees en je hebt lichte dominees, lichte kerken en zware kerken. De een neemt het wel makkelijk. Nee, daar gaat het niet over. Wie de onzekerheid en wie de twijfel verheerlijkt, die ontkent het evangelie. Ja, ik weet het wel dat we dat woord aannemen zo makkelijk verdacht houden. Je kunt het niet aannemen, dat is Arminiaans zeggen we dan. Dat is niet Arminiaans gemeente, dat is Bijbels. Het gaat hier over de genadegave ontvangen. Het gaat om het geschenk. En God wil dat het geloof dat geschenk aanvaardt. We kunnen daar wel mooie theologische en rechtzinnige termen bij bedenken. We noemen het Arminiaans, we noemen het remonstrants of hoe we dat ook willen. Maar één ding is zeker, wij kunnen de boodschap van de Bijbel niet goed uitleggen en niet begrijpen. Als we dat woord aannemen eruit laten, als we dat woord ontvangen weglaten, dat is het geloof. Om te ontvangen wat God geeft. En dan gemeente, dan is het volkomen zeker. En dan is er ook geen geloof zonder zekerheid. Niet omdat ons geloof zo goed is, zo bijzonder. Maar omdat het werk van Christus zo zeker is. In hem, buiten ons, door het geloof, de zekerheid van de zaligheid. We gaan naar de derde gedachte. De kracht van de genade, ja zegt iemand. Soms, of misschien wel vaak, mag ik me daarover verheugen, over die ruimte van Gods genade in de aanbidding van de evangelie en die zekerheid van de zaligheid in Christus. En ik weet het en ik geloof het. Maar nu de praktijk, zegt iemand. Ik merk soms zo weinig van die kracht van die genade. En ik val weer terug. En misschien zat je vanmorgen aan de tafel en dacht je terug aan de eerste keer dat je aan de tafel mocht zitten. En dacht je terug aan hoe je toen was. En denk dat ik mezelf vergelijk met toen, dan is er eigenlijk heel weinig kracht van die genade in mijn leven. Kijk gemeente, dat is de praktische kant van dit gedeelte. Dat gaat over dat heersen. Over wat de tekst zegt, opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, zo ook de genade zou heersen. Ja, zegt iemand, die heerschappij van de zonde, die ken ik. Dat voel ik, dat merk ik. Maar waar is nu dat de genade zou heersen? Het lijkt, zegt iemand, het lijkt soms wel alsof die heersende macht van de zonde sterker is dan de heersende macht van de genade. Dat woord heersen is hier in dit gedeelte en in Romeinen 6 een belangrijk woord. We hebben net ook aan de tafel mogen lezen. De zonde zal over u niet heersen. En hier wordt gezegd in hoofdstuk 5 vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft, voltooide tijd tot de dood, dat zo ook de genade zou heersen. Tegenwoordige tijd, nu. Nou gemeente, wat is dat, hè? Dat de zonde heerst? Wat moet je je daarbij voorstellen? Wat bedoelt Paulus als hij zegt dat de zonde heerst? Dat kan gaan over de straf. Dat kan gaan over die schuld. Kinderen, weet je nog wat ik vertelde? Je hebt iets gedaan wat verkeerd is. Ik krijg straf. Er zijn gevolgen van de zonde. Maar dat is niet het enige, dat is misschien ook niet het belangrijkste wat Paulus in dit gedeelte bedoelt. Hij heeft nog iets bij de zonde. Misschien dat sommige van de catechisaties die woorden nog wel kennen. De schuld van de zonde en de smet van de zonde. Die schuld, ja, die brengt ons tot de straf. Maar wat is nu, wat is die smet? Daarmee wordt bedoeld dat de zonde iets slechts iets is. Iets verkeerds. Dat het een vuiligheid is. En die leeft in ons hart. En er is een verlangen om slechte dingen te doen. Dat is de heerschappij van de zonde. Dus we hebben twee dingen, gemeente. We hebben de zonde, de vuiligheid van de zonde. De slechte dingen doen, daar moeten we van worden bevrijd. En we hebben de schuld van de zonde, die tot de straf leidt. Daar moeten we ook van worden bevrijd. Nou, door Christus worden wij bevrijd van die schuld van de zonde. En dat willen we allemaal, toch? Wie wil er nou gestraft worden? Wie wil er de schuld van de zonde op zich hebben? Helemaal niemand. En gemeente, ik mag u elke zondag dat verkondigen. Dat Christus van de straf en van de schuld van de zonde bevrijdt. En toch zijn er mensen die verloren gaan. Hoe kan dat? Iedereen wil toch bevrijd worden van de straf? Ja, iedereen. Maar niet iedereen wil bevrijd worden van de zonde van binnen. Van die neiging. Hoe kan dat? Dat u of jij in de kerk zit en elke zondag mocht horen van de genade van God. En toch bij de Heere Jezus wegblijft. Hoe kan dat? Omdat je wilt zondigen. Omdat die heerschappij van de zonde in je leven is. Omdat je zo van de zonde houdt, dat je liever de zonde hebt dan de verlossing. Dat is de heerschappij van de zonde tot de dood. En ik vind het altijd een vreugde, gemeente, om te mogen verkondigen dat Christus van de straf en van de schuld bevrijdt. Maar hij bevrijdt ook van de smet van de zonde. Van die slechtheid. En als je daar niet vanaf wilt, dan zul je verloren gaan. Maar dat is wel de belofte. Dat de kracht van de genade in ons leven werkt. Zodat in plaats van de zonde, de genade heerst in ons leven. Wat is dat dan als de genade heerst? Wat gebeurt er dan? Nou, gemeente, dan wil je niet meer de zonde dienen. Dan wil je niet alleen bevrijd worden van de straf, maar ook van de smet. Dan wil je niet alleen verlost worden van de gevolgen van de zonde, maar ook van die zonde zelf. Thomas Boston, een oude schrijver, die zei het zo. Hij zegt, een christen wil evengoed door Christus worden gerechtvaardigd als geheiligd. Een christen verlangt evenzeer naar rechtvaardiging als naar heiliging. En dat is zo mooi gezegd. En dat is ook zo waar. Een christen wil niet alleen van de straf worden bevrijd, maar van de zonde zelf. Van die heerschappij van de zonde. Ja, zegt iemand, ik merk in mijn leven dat de zonde heerst. Dat het een macht in mijn leven is. En daarom ben ik ook niet aangeweest. Want ik zit onder die macht en de heerschappij van de zonde. Wat moet ik doen, zegt iemand? U moet bij Christus zijn. Ja, maar die zonde woont in mijn hart. En die komt telkens naar buiten. Ik ben zo zwak, ik ben niet bestand tegen die heerschappij. Nee, daarom moet je ook bij Christus zijn. Want hij bevrijdt van de zonde. Wat voor u en wat voor jou een reden is om dit moment om bij Christus weg te blijven, hoort de reden te zijn om naar Christus toe te gaan. Want hij heeft niet gezegd, kom allen tot mij, diezelfde heerschappij van de zonde overwint, en dan zal ik je rust geven. Hij zegt, kom tot mij, die beheerst worden door de zonde. En ik zal je brengen onder de heerschappij van de genade. En er kunnen hier ook mensen zijn, en ze zijn er zeker, die zeggen, ja, dat verlangen ken ik. Om bevrijd te worden van de heerschappij van de zonde. En dat niet meer de zonde heerst, maar dat de genade heerst. Maar ik voel die kracht telkens nog. En ik heb er zo vaak verdriet van. En ik heb er zo vaak berouw over. Dat ik die aantrekkingskracht nog ervaar. Gemeente, dat is een teken dat de zonde niet meer heerst. Want dan zou je er geen berouw van hebben. Dat is het begin van de heerschappij van de genade. Dat je berouw hebt als je zonde doet. Ja, maar ik zie er nog zo weinig van. Ik merk telkens weer dat ik nog zo zwak ben. Ja, dat zal waar zijn. Maar kijk eens terug. Denk eens aan vroeger. Dan hoop ik dat je terugkijkt op je leven. En dat je zegt, ja, ik ben er nog lang niet. Maar het is toch anders dan het vroeger was. Toen was het volledige heerschappij van de zonde. En nu mag daar de kracht van de genade zijn. Als dat zo is in je leven, als je die kracht van de zonde nog ervaart, maar er berouw over hebt en er verdriet over hebt, dan is de heerschappij van de zonde verbroken en vervangen door de heerschappij van de genade. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Dat die genade mag heersen. Wel omdat dat de vreugde in ons leven geeft. Laten we daarmee gaan afronden. Kijk naar je eigen leven. Waar leef je voor? Paulus zegt, sommige mensen worden beheerst door de werken van het vlees. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Misschien hebt u 1 of 2 of 3 van die begrippen erkend in je eigen leven. Woedeuitbarstingen, jaloezie, afgunst, overspel, hoererij, onreinheid. Heeft het je zoveel vreugde en blijdschap in je leven gebracht om daarin te leven? Egoïsme. Heeft het zoveel levensvreugde gegeven om te leven voor jezelf en je eigen plezier? Het biedt geen vreugde. De heerschappij van de zonde belooft heel veel, maar geeft niets. En daartegenover de heerschappij van de genade. Dat is de vrucht van de geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Stel je voor dat je zo kon leven. Stel je voor dat je altijd vriendelijk was. Ik zou willen dat ik het was. Altijd zachtmoedig, altijd zelfbeheersing, altijd goedheid, altijd vrede, altijd geloof, altijd blijdschap. Gemeente, dat is toch de vreugde van het menselijke leven. Als je daarin mag leven, dan ben je goed voor andere mensen. Maar daar geniet je zelf ook van. De vrucht van de genade, de vrucht van de geest, de heerschappij van de genade. Nou, dat is wat God ons belooft. Blijf je in je zonde? Kies je daarvoor? Berust je in Adam? De heerschappij van de zonde leidt tot de dood. Maar de heerschappij van de genade zal heersen tot het eeuwige leven. Tot het eeuwige leven. Ja, die heerschappij van de zonde is nog niet volkomen overwonnen. En de kracht van de genade voelen wij nog maar ten dele. Maar dat houdt een keer op. Tot het eeuwige leven. En dan zullen wij de vrucht van de geest volkomen hebben. En dan zullen wij de kracht van de genade voor eeuwig ontvangen. Hoe kan dat? Door Jezus Christus, onze Heere. Daarin zijn we op weg, gemeente. En daarvan mogen wij zingen. Ze gaan van kracht tot kracht steeds voort. Amen. Psalm 84, het vierde vers. Laten wij dat samen gaan zingen. Psalm 84, vers 4. Laten wij danken en bidden. Wij danken u, o Heere Jezus Christus, die de weg, de waarheid en ook het leven is. Het leven in deze dode, stervende wereld. Het leven wat voor ons is weggelegd. Als eenmaal de kracht van de zonde volkomen geweken is. Voor de kracht van uw genade. En we danken u, Heere, als wij die kracht van uw genade in onze levens mogen zien. Dan willen wij dat niet toeschrijven aan onze eigen inspanningen. Maar aan de genade van de Heere Jezus Christus. Als wij mogen zien dat ons leven anders geworden is. Dan schrijven wij dat toe aan u. En danken u daar oprecht voor. Als wij mogen zien dat de vrucht van de geest in ons leven zichtbaar is. Heb dank daarvoor. Heere, we bidden dat wij niet in onze zonde zullen leven, maar in Christus en Hij in ons. Heb dank dat wij zo deze zondag mochten hebben, dat we voortzetting van het avondmaal mochten hebben, en dat wij erop terug mochten blikken, maar ook vooruit mogen zien in de periode die voor ons ligt. Geef dat wij gesterkt mogen zijn, dat ons dagelijks gebed mag zijn, dat de kracht van Christus en zijn genade in ons leven heerst. En dat wij de heerschappij van de zonde door uw genade mogen weerstaan. Dat wij daarvoor houden dat wij wel de zonde dood zijn, maar God levend in Christus Jezus. Wees ons dan nabij in deze komende week. Breng ons volgende week weer samen onder uw woord. Geef leven en gezondheid en Heer, als het einde zal komen, geef dat wij mogen sterven als de rechtvaardige, wiens einde vrede is. Hoor zo ons gebed, we bidden dit in Jezus' naam. Amen. Psalm 68, vers 17. Hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom, aanbiddelijk opperwezen, het is Israëls God die krachten geeft. Vers 17 uit Psalm 68. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.